Welkom bij de Technoloog nummer 306. Hallo Herbert.
Hey Ben, welkom.
Hoe gaat het?
Het gaat heel goed.
Dat is goed om te horen.
Wij hebben... En met jou?
Ja, ook goed.
Mooi.
We hebben te gast Anco Scholten ter Horst. Hallo.
Goeiedag.
Je was hier een half jaar geleden nog.
Ja, dat klopt ongeveer. Maart, hè?
Zoiets. In maart. Ja. En toen ging het over...
Russia Today en Sputnik.
Ja, die waren, die mochten in Nederland en in Europa...
De EU.
EU was verboden. Ja. Toen begon je een rechtszaak, daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over het reilen en zeilen van een ISP. Ja, met jou. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we naar Herbert.
Wil jij je soft skills of leiderschapskwaliteiten verbeteren wanneer je aan de slag gaat bij Incentro? Krijg je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen binnen elke fase in je carrière dankzij hun eigen in-house academy. Incentro vindt persoonlijke groei erg belangrijk en ondersteunt je graag om jouw carrière een extra boost te geven. Als je benieuwd bent welke mogelijkheden voor jou interessant zijn, neem dan eens een kijkje op careers.incentro.com.
Top, dankjewel. Heb ik al verteld dat je de... Ben je de Managing Director, CEO van Freedom Internet?
Ja, klopt.
CEO?
CEO.
Top.
Ja, of directeur. Maar.
Directeur, wat je wil. De allerhoogste baas. Oké, je was dus hier in maart. Hoe is dat verder gegaan met het blokkeren van Russia Today en Sputnik?
Nou, een van de dingen waar we bang voor waren... is dat het een soort stepping stone was... naar uitbreiding van die blokkades. En dat gebeurde dus ook. Hè? Dus in juni kwam er ergens weer een mededeling uit. En dan ergens in een annex, zoveel stonden er ook nog even verstopt. Een zestal sites die ook maar geblokkeerd moesten worden.
Van andere bedrijven?
Van andere
media.
Media, ja. Dus dat staat er dan even als een voetnootje in. En daar moet je dan op acteren.
Moet je ook zelf spotten? Of word je nog aangeschreven van... hey, je bent internetprovider, dit zijn de nieuwe...
Het raar is, je moet het zelf spotten. maar je bent wel in overtreding als je het niet doet.
Ja.
Dit zijn van die rare dingen. Denk je van, dit is heel mistig wat hier gebeurt. Dus die ene zorg die we hadden van... kan dit verder opgerekt worden? En op welke basis? Met welke reden? Welke argumentatie? Ja, die is dan dus volledig onduidelijk geworden.
Ja, maar... waren dat ook Russische sites?
Voor zover ik weet wel.
Ja, dus in juni kwamen... En wie zegt dat dan tegen... Wie plaatst dat dan? Dat is de
staat in een uitgave van de EU. Van de EU-raad.
Een soort staatscourant.
Een soort staatscourant-achtig iets, ja.
Maar goed, je kan toch zeggen, ik heb het niet gelezen.
Nee.
Ik denk dat driekwart het ook niet gelezen heeft.
Dat zeiden jullie ook tegen... Ik was er toen niet bij. Ja. Maar ik zat toen in mijn plaats. Maar jullie zeiden dus ook al tegen elkaar... Je wordt geacht de wet te kennen.
Dat was hem, ja.
Ja. Maar dit is wel een challenging, hè? Want waar staat het de volgende keer?
Ik sta niet graag in jullie schoenen wat dat betreft.
Nee.
Maar behalve dus dat je zo'n lijst moet hebben... moet je ook nog succesvol blokkeren.
Ja.
En toen ging het over DNS-niveau en over... ik weet niet wat voor andere technieken ook weer nog meer. Oh ja, op IP-adresniveau.
Ja.
Hoe gaat dat nu?
Nou, wij doen het in ieder geval op DNS-niveau.
En dat blijft werken?
En, nou ja, zijn genoeg slimme mensen die daar omheen weten te werken.
Ja, daarom. Gebeurt dat?
Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, heel simpel. Op het moment dat je zegt van... ik gebruik niet een Nederlandse provider DNS-server... maar die bijvoorbeeld van Cloudflare of noem
maar. Ja, maar dan heb je het over gebruikers... die het voor zichzelf ontduiken. Maar die media, die bedrijven... Hebben die pijlen op hun boog om aan jullie blokkade te ontkomen?
Nou, dat is niet dat ik weet. Nee, okay. In ieder geval, dat is ons niet bekend. En dat heb ik ook geen activiteit op gezien.
Want dan moet je toch ook iets anders gaan gebruiken dan Sputnik.ru of wat het ook is?
Ja, nou, maar je ziet gewoon nu dat het met deze DNS-blokkade... voor die gebruikers die gewoon daarheen willen, dan werkt zo'n blokkade. Ja. Maar het is natuurlijk een beetje een houtje-touwtje oplossen.
Jullie worden ook niet aangesproken door de Europese Commissie... die zegt van, hey, jullie moeten blokkeren en dat gaat niet goed. Het gaat wel goed.
Nou ja, voor zover wij weten. Dat is ook een van de dingen van INS. Wij weten het eigenlijk niet. Hè? Want zijn deze maatregelen voldoende? Staat nergens. Ja. Het ging uiteindelijk eigenlijk om blokkeren van broadcasting. Hè? Dus tv-streams. Dat was de hoofdmoot. En tot er iemand bedacht van... Oh ja, maar dat kun je tegenwoordig natuurlijk ook via internet kijken. Hè? Dus ploep, die moet er ook dan maar even bij. Maar alle regels waar je daar moet voldoen zijn onduidelijk. De sancties die erop staan als je het niet doet zijn onduidelijk. Het is een economisch delict. Maar je moet daar zelf dan maar een beetje interpreteren. Dus dat zijn allemaal onderdelen van dit hele verhaal. De duur van het geheel is onduidelijk. Er zijn te veel vraagstukken.
Ja, maar zou het niet handig zijn om daar wat duidelijkheid in te verkrijgen?
Nou ja, dat is ook de reden waarom we naar het Hof zijn gestapt.
Hoe staat het daarmee? Wanneer krijgen we duidelijkheid?
Ja, dat is ook weer zo'n vraag. We hebben dus een verzoekschrift ingediend bij het Hof. Naar aanleiding van die vervolgblokkade hebben we nog een tweede verzoekschrift ingediend. Van ja, kijk, zie je wel. Dus nou precies, even weer terugverwijzen naar de eerste. Je ziet hier nu.
Hier hadden we voor gewaarschuwd.
Ja. Het ligt nu bij het Hof. Die moet een uitspraak doen. Ja, en daar vraag je me wat. Wanneer komen die? Ik weet dat het in behandeling is. Maar er is geen datum gezet wanneer zij nu
wat
met een uitspraak.
Wat is de juridische vraag precies die jullie hebben gesteld?
Er is een heel veel vragen die we hebben gesteld. Dat eigenlijk deze vraagstukken van dat we meer duidelijkheid willen over de duur. Dat we vinden dat op deze manier.
Ja, want het had een open einde. Hè?
Het had een open einde.
Heel ingewikkeld stel voorwaarden aan hoe lang het zou duren, wanneer het zou aflopen.
Ja, eigenlijk staat er tot Rusland ooit ophoudt met maken van propaganda.
Tot Rusland weer aardig is.
Ja, maar dat noem ik dan maar een oneindig einde.
Ja.
Dus, ja, ook subjectief.
Over dat soort dingen vragen jullie duidelijkheid.
Heel veel duidelijkheid, ja. Ja. En dus als je overgaat tot blokkeren. Als we nou met z'n allen vinden dat we iets moeten blokkeren, laten we dan wel duidelijk zijn dat we dat met de regels daarvoor afspreken. En dat we dat, want we zijn uiteindelijk een democratische rechtsstaat. En dat is ook, je hebt een set regels, daar maak je wetgeving over. En rechter legt dat voor, beste rechter, wat vind je van? Die zegt, ja, dus deze zou moeten en dan blokkeren we. Ja. Dat is volgens mij de weg en niet via politieke weg. En daar zit het gevaar.
Ja, zo'n Europese rechtszaak, hoe gaat dat dan? Is er dan nog een, zoals we dat kennen, een zitting waar je moet verschijnen en je pleidooi moet houden? Wordt het allemaal schriftelijk afgewikkeld?
Het wordt allemaal schriftelijk voorlopig afgewikkeld.
Ja,
dat wordt allemaal schriftelijk afgewikkeld op dit moment. Ja. Oh. En er kunnen natuurlijk best wel nog wel een keer dagen komen dat men verduidelijken wil. Dat zou kunnen, maar voorlopig is het allemaal schriftelijk.
Maar dus Russia Today en Sputnik, dat wordt dan verboden. Maar er zijn wel duidelijke regels wat je moet blokkeren als het sites zijn. Ik denk even aan 8chan, zeg maar, dat soort sites. Dat is wel allemaal helder.
Je krijgt gewoon een lijstje met domeinnamen. That's it.
Van wie dan?
Nou, die staan dan in die staatskrant.
Ook van de
iets.
Ja, van de staatskrant krijg jij de hele tijd een update iedere
maand?
Nee,
ik moet zelf naar de publicaties kijken en dan kijken of daar wat dingen in staan.
Je zit elke dag te bladeren.
Papier. Oké, maar er staat dus niet alleen Sputnik in. Maar er staan ook HN, dat soort achtige sites op.
Ja.
Hoeveel sites zijn dat er ongeveer?
In de eerste ronde waren het 5 domeinnamen. Dus die in maart toen. En daar zijn er ongeveer, ik moet zeggen, volgens mij 8 bijgekomen.
Maar dat is specifiek op Rusland?
Specifiek op Rusland, ja.
En hoeveel... hoeveel sites doe jij totaal dat je die niet doorlaat? Blokkeer jij totaal?
Met de Pirate Bay mee. En
Pirate Bay, gewoon hoe groot is dat?
BitTorrent sites.
Op dit ogenblik blokkeren wij zo min mogelijk. Dus alleen die dingen die daarin staan.
Dus 13 maar?
Ja.
Nee, dat is niet waar. Nee, 13 in connectie met Rusland.
Ja.
Plus dan ook een x-aantal BitTorrent sites. En Joost mag weten wat nog meer.
Op dit ogenblik blokkeren wij vrij weinig.
Dat is dus interessant. Maar zijn jullie daar de enige in? Want ik weet niet hoe dat precies gaat.
Er is een soort convenant getekend vorig jaar. Waarbij een aantal providers hebben afgesproken. Dat als er bijvoorbeeld vanuit Stichting Brein iets aangevochten wordt. En dat wordt bij een provider neergelegd. Dat ze zeggen, dan gaan wij. En dat wordt goedgekeurd. Dat dan al die providers zeggen, dan doen wij dat ook. Daar hebben wij ons niet bij aangesloten.
Oké. Okay. Sociale zeg.
Ja, sorry.
Jongen, al die. Ja.
Dan moet dus Brein dus separaat tegen hun gaan protesteren.
Ja, dan moeten ze bij ons dus aan de bel kloppen. Ja. Ja. Met ons gaan presenteren. Ja. Klopt.
Maar goed, normaal gesproken in dat convenant zijn dat honderden sites, neem ik aan. Of zijn dat de tientallen? Waarom? Ik wil weten hoe groot die wereld is.
Dat is niet zo groot. Het is een hele kleine wereld. Er zijn eigenlijk de enige blokkade die is afgedwongen door recht tot nu toe is de Pirate Bay geweest. Voor de rest nooit iets. Dus het is echt een uniek ding dat het nu vanuit Europa dus er zoveel bij is gekomen. Dus er zijn niet heel veel voorbeelden van waar uiteindelijk echt tot een rechtelijke uitspraak is geweest waarbij een blokkade uitgevoerd moest worden.
Maar wie beslist dan dat bijvoorbeeld 8chan niet meer mag?
Dat zal uiteindelijk altijd via de rechter moeten.
Is dat waar, dat HR?
Ja, ik kan nu niet. Die is uit de lucht gehaald. Maar er zijn natuurlijk sites. Ja,
dat is wat anders.
Ik zit daar niet zo goed in.
Je hebt twee dingen. Je hebt blokkades. Ja. En dat gebeurt niet zoveel. Iets anders is dat je een notice en takedown hebt. Dus als je echt zegt, ik heb bijvoorbeeld een site en daar zie je illegale content. Dat men zegt, dan is het beste bij de bron aanpakken.
Ja.
En dan ga je naar die bron en dan ga je gewoon die website helemaal een takedown doen.
Dat is wat anders dan
ik het moet blokkeren. Dat is een andere maatregel.
En wie doet dan die takedown?
Nou, in feite, als jij een hostingbedrijf doet en je biedt hosting aan, als jij een notice en takedown krijgt en dus daar een juridisch bevel voor krijgt, moet je die site offline halen.
Ja, precies. Ja.
En daar zijn gewoon rechtelijk, dat is binnen de wet, dat gaat de rechter, zegt dat, hey, daar is een notice en takedown, eruit.
Ja, die
dat
bedoelde
is
ik, ja.
Uiteindelijk natuurlijk het meest effectief.
Ja. Ja. Maar goed, dat doen ze natuurlijk niet met Sputnik.
Nee.
Dat is natuurlijk heel anders.
Dat is heel anders.
Zijn er ook nog... het is alleen maar Russisch. Dus dat is onze grote vijand. Niet Iran of andere brandhaarden.
Tot nu toe niet. Maar dat is nou precies zo'n ding. Ja, wanneer breid je dat zo uit? Hè? Wat op welke voorwaarden? Het gaat nu over... het argument is natuurlijk nu staatspropaganda. Nou, daar kun je iets van vinden. Maar ja, dat... Misschien dat er iemand zelfs bedenkt dat het in Iran inderdaad ook zo is. Dat moeten die ook maar doen. Ja, ik weet het niet. En dat is het probleem. Ik weet het niet.
Ja. En die Europese zaak is bedoeld om daar meer over te weten te komen.
Ja.
Ben vroeg het geloof ik al, maar ik weet niet meer. Wat is het tijdschema daarvoor?
Ja, ik moet zeggen, ik ben geen ervaringsdeskundige in zaken voeren bij het Europese Hof.
Altijd langer dan je dacht.
Maar langer dan je denkt. Dus ja. Ik denk dat het voorlopig nog wel even duurt. Dus ik ga ervan uit dat het nog wel enkele maanden duurt.
Maar dat valt mij nog mee.
Voordat we daar duidelijkheid over hebben.
Ja. Ja.
En wat dan het vervolg weer is. Hè? Dat is dan ook meer.
Precies. Precies. Ja. Want dan kun je weer een hoger beroep of aanvullende zaken. Joost, maar weet wat.
Precies.
Ja, of dan gaat iemand terugprocederen. Wie weet.
Ja.
Zullen we over naar het reilen en zeilen van een internetprovider?
Ja, ja. Dat is goed. Nou ja, ik zit nog heel erg te twijfelen. Want ik zit te twijfelen ook aan... kijk, nou ja, dat had ik... Weet je, Bert Hubert, die zat vorige week in de Technoloog... en die vertelde dan, het aftappen van het internet. Ja. Weet je. Dus ik zit ook heel erg... Weet je, wat doe jij daar? Oh, dat is ook het rijden en zeilen van een
internet. Ja, natuurlijk.
Ja, dat past er allemaal bij.
Hoe gaat dat dan? Dus krijg jij dan een verzoek van de AIVD? Kun je, want Bert die mocht niks vertellen. Dan moest hij de gevangenis in. En dat was allemaal heel dramatisch.
Ja, die zit er natuurlijk heel erg in. Heeft daar middenin gezeten.
Jij gaat niet de gevangenis in.
Ik ga niet de gevangenis in. Hoe gaat dat in het algemeen? Dat is op zich niet heel ingewikkeld. Wij kunnen een verzoek krijgen tot een tap. Dan krijgen we een verzoek tot een tap.
Dat krijg je van de AIVD? Per mail of per telefoon, appie?
Dat kan je op verschillende manieren krijgen. We hebben het ook wel eens per mail gehad. Meestal krijg je een mail en dan kun je valideren of dat een goede afzender is. Ja, en we werken samen met de NBIP. De NBIP is een Nederlandse organisatie die eigenlijk voor veel providers in Nederland twee dingen doet. Dat is het beoordelen van de vraag. Klopt deze? Dus die kunnen dat beoordelen. En zo ja, hebben zij de technische infrastructuur. Wij hebben dus een verbinding met hun. Zij hebben de technische infrastructuur en de apparatuur om dan ook daadwerkelijk die tap te zetten.
De NBIP?
De NBIP, ja.
Oké. Okay. Dus jij krijgt een mail. Jij neemt contact op met NBIP.
Ja.
En wat dan?
Nou, dan wordt NBIP toetst even de juridische validiteit hiervan.
Ja.
En vervolgens, afhankelijk van het verzoek, heb je... Of als het spoed is, moet het binnen zoveel uur. En als het gewoon is, moet het binnen zoveel uur. En moet die tap gezet worden. Dus dan kan het zijn dat er iemand naar ons netwerk moet. Een apparaatje erin hangen. Of altijd hangt er al. En daar wordt dan... Voor een specifieke klant wordt daar dus een tap op gezet.
En dan exact, dus hij, dat is een apparaatje.
Ja.
En dan gaat hij naar, dan weet je dus, dat is die klant
ja.
van jou.
Ja.
En dan als een internetverkeer wordt gevolgd.
Ja.
God, dat is toch mooi.
Ja, wat een wereld hè.
Ja, ja mooi is dat.
Ik weet niet hoe het bij mobiele telefonie gaat, maar dat zal ongeveer hetzelfde zijn, gok ik.
Ja, ja, ja.
Dus kijk eens mooi. Oké, dat is mooi. Want dus hetzelfde. Want ik zat ook met Signal. Weet je wat we kunnen. Dus ze kunnen dat allemaal afluisteren. En Telegram. Maar dat weet jij dus niet hoe ze dat doen.
Nou ja, ik denk dat dat heel ingewikkeld is. Want kijk, dat is een van de grote discussies. Hè, waar er bepaalde lieden binnen de overheid graag steeds een eind aan willen maken. Dus de end-to-end encryption. Dat maakt natuurlijk de tap heel lastig. Je kunt wel een tap, maar als je encrypted traffic hebt, dan heb je encrypted traffic. Ja, ja. En dan? Dus dat maakt het lastig. En daardoor probeer je natuurlijk er van alles voor te doen. En op het moment dat je het briefgeheim sloopt, zeg maar, in het internetverkeer, ja, dan is het einde zoek.
Ja, en jullie zijn natuurlijk heel erg voor dat bewaren. Daarmee heb je ook freedom.
Absoluut.
Precies.
Ja. Ja.
Daar is het allemaal begonnen.
Ja,
ja. Nou, en dat begon in 2019.
Ja.
Toen aangekondigd werd dat access for all ging opgaan, uiteindelijk definitief en zonder sporen na te laten in KPN.
En is het inmiddels ook gebeurd?
Is inmiddels ook gebeurd. Nou, de naam bestaat nog wel, hè, maar dat is dan ook het enige. Een merknaam met verder alleen maar KPN daarachter. En wij dachten, we moeten toch eigenlijk eens weten hoe je nou in deze tijd een internetprovider uit de grond stampt. Want het gebeurt niet meer elk jaar.
Ik zou iedereen adviseren, doe het niet.
Doe het niet. Oké, mooi, goed begin. Waarom niet? Nou, wat is er zo erg aan?
Het is een behoorlijke opgave. Ja. Het zit in twee dingen. Hoe onderscheid je in deze markt? Want het is natuurlijk een enorme competitieve markt. Er zijn een paar grote spelers.
Dat wisten jullie heel goed, want anders was je niet begonnen.
Dat wisten we heel goed. Dus dat is al een hele uitdaging hier. Ja. En wij zijn het begonnen omdat wij wisten dat we, of tenminste dat hadden we ontdekt in 2019, dat we een ongelofelijke gunfactor hadden. En een heel veel mensen die zeiden van, ik stap al over, ik doe veel mee. Maar ook leveranciers die er waren. Van, wat een goed idee, ik ga je wel helpen.
Zeggen en doen is dan wel wat anders waarschijnlijk.
Dat is zeker wat anders. Ja, ja, ja. En een van de uitdagingen die je hebt is bijvoorbeeld, het kost gewoon ook veel geld. Heel simpel, het kost heel veel geld. Hoe kom je aan geld?
Ja, Access for All is niet voor niks overgenomen door KPN.
Ja, destijds.
Dat had ermee te maken dat ze niet genoeg geld hadden om de investeringen te doen.
Ik denk dat het voornamelijk toen te maken had met het feit dat dat was in de tijd dat DSL opkwam. En Access for All toen doorhad van willen wij de boot niet missen, moeten we een hele sterke partner hebben op DSL-gebied.
Nou, dat is hetzelfde als zeggen, we kunnen het zelf niet bekostigen.
Nou, ze wisten dat ze zelf nooit een DSL-netwerk konden uitrollen.
Nee, inderdaad. Ja.
Dus dat, maar goed, dat was toen. En ja,
dus nog even. Ja. Dus je had dat gratis van KPN gekregen, het merk. En dus wat, of moest je dat kopen?
Nee. Ik heb Access for All merk heb ik niet. Ik heb,
oh nee, tuurlijk niet. Nee. Maar wat kreeg je van KPN? Wat namen jullie over?
Wij kregen niets van KPN.
Niets. Dus je begon
een nieuwe internetprovider opgericht.
Het is totaal blanco.
Even voor jullie beeld. We hadden bedacht, we gingen op 11 november 2019 hebben we ons bekendgemaakt. We gaan het doen. Echt zoiets. We doen het gewoon. Hartstikke idee. Toen hebben we ons bekendgemaakt. Dus hebben we een crowdfunding hebben we toen gedaan. Daar hebben we toen 2,5 miljoen startkapitaal mee opgehaald. Drie dagen tijd. Dat was
10.000 klanten heb ik ergens zien staan.
Ja, dat was sensationeel toen. Want zelfs het NOS-journaal ging erover berichten. Ja. Toen hadden we dus die voorinschrijving van die klanten, zeg maar. Want we hadden natuurlijk nog helemaal niks. We hadden 2,5 miljoen euro startkapitaal. En mij was gevraagd door dat actiecomité destijds van Anko, wil jij dat dan gaan opzetten? Ja, en toen dacht ik ook wel even, pardon my French, fuck. No way back.
Inderdaad.
Dus daar heb ik even wel slecht van geslapen.
Wat deed je tot dan toe?
Ik was ondernemer met een aantal bedrijven. En daar was ik lekker mee bezig. En investeerde.
Meubelzaak had hij.
Nee, business.
Dat waren verschillende dingen. Ik kunnen nog een keer ander keer over hebben. Maar het is. Maar toen had ik van, nou moet ik. En letterlijk zijn we gewoon begonnen. Ik ben in mijn eentje begonnen. Laptop opengeklapt. Mensen aangenomen. En now we start. Gewoon, er was niets. Helemaal niets.
Wat heb je nodig dan?
Wat je nodig hebt is een aantal dingen die waar we eigenlijk mee begonnen zijn. Is ten eerste van, hoe kom ik dat netwerk op? Ik wist bijvoorbeeld al die klanten die in eerste instantie willen overstappen. Dat zijn allemaal oud Access for All klanten. Of waren nog Access for All klanten. Dus die zitten op dat KPN-netwerk. Hoe krijg ik toegang dat ik kan leveren op dat netwerk? Op die infrastructuur in de grond.
Ja. Kan je toch KPN zakelijk bellen? Die hebben toch gewoon een deal?
Ja, die kan je bellen. Ja? Maar ik was niet welkom.
Nee, natuurlijk niet. Want,
want ik was de enemy.
Hallo, ik ben de komende concurrent.
Ja.
Maar dat is toch open. Ze moeten toch toegang geven op die kabel. Hoe zit dat nou weer ook weer precies?
Ja, dat was er. Hè. Dat ze verplicht toegang moesten geven aan derden tot hun infrastructuur. En dat is in maart 2020 is dat om zeep geholpen. Daar is een rechtszaak toe geweest van de ACM. Want die wilde dat ook openbreken voor de coax-netwerk van Ziggo.
Dat was zo.
De autoriteit consumentenmarkt.
Ja, autoriteit consumentenmarkt. Die wilde het openbreken. Wat gebeurt er? ACM verliest. Daarmee hoefde Ziggo geen toegang tot het netwerk te geven. Ja. En als effect hoefde eigenlijk KPN
niet meer.
Ook niet meer.
Niet
meer. Dus wat betekent, KPN kan dat wel doen. Want die hebben een hele wholesale tak, zoals dat dan mooi heet. Dus die kan dat wel doen. Maar goed, die mogen zelf even heel plat de spelregels bepalen.
Vragen ze de hoofdprijs.
Ja, de hoofdprijs. Nou, er zijn wel tariefbladen voor. Ja, goed, dat is niet echt heel sensationeel. Daar word je niet heel gelukkig van. Maar goed, dat is er dan nog. Maar ze kunnen eigenlijk ook gewoon zeggen, jij wel, jij niet.
Oké, dus het eerste probleem was hoe. Want toen was het nog november, nog niet maart. Die uitspraak was nog niet geweest, 2020.
Klopt.
Dus eerst, hoe kom ik op de KPN-netwerk? Want je was niet welkom.
Nou, hoe kom je daarop? Toevallig kende ik een eigenaar van een bevriende kleine internetprovider. Daar konden we het goed mee vinden. En die zei, Anko, ik ga je helpen. Ik heb namelijk zo'n wholesale toegangscontract bij KPN. Ik gebruik het zelf alleen niet. Het ligt op de plank.
En in dat contract stond niet dat hij het niet aan derden mocht verkopen.
Klopt, dat staat er niet in. Dus op die route, en dat was Cambium heette dat bedrijf, die hebben dat gedaan voor ons. Dus wij mochten in eerste instantie via die route konden wij dat netwerk op. Dus dat was één, hadden we toegang.
Maar nog, want ik ga echt de details in, want ik vind het superboeiend dit. Wat koop je dan? Koop je dan het aantal lijnen, het verkeer? Wat koop je dan precies in? Wat staat in zo'n wholesale contract?
Wat je koopt is dat je eigenlijk zeg je van oké, op postcode 1234 AB... huis nummer 12. He, op die lijn, daar wil ik een verbinding hebben. Dus dan komt dat, wordt daar zeg maar in de netwerkstaat zo heet een patch gezet. He, dat dus daarheen gaat. En dat komt dan bij jou uit. Dan, dus in een datacenter met je PLAN poort. En daar kun je dan zelf mee koppelen. En dat kun je dan zelf met je eigen apparatuur aan het internet knopen. Dat is wat er gebeurt.
En dan koop je in het wholesale contract een 50 MB down, een 100.
Ja, de KPN 200. Is een van de bedrijven die doet aan traffic shaping, zoals we dat mooi zeggen. Dus die hebben nog van die snelheidsprofielen.
Ja.
Ja, en dan moet je dus aan KPN zeggen van ik wil op die lijn, wil ik dat snelheidsprofiel. En dus dan krijg je dat aangeleverd. En zelf moet je dan dus zorgen dat er dus internetverkeer op komt.
En bij KPN betaal je €25. Je verkoopt het voor 40 en dan heb je een beetje marge. Net zoals MVNO in de telecom.
Dat eigenlijk heel plat komt het daarop neer, ja.
Ja, oké. Dus je onderscheidend vermogen zit dan dus hoe jij het verbindt aan het internet.
Ja, en hoe je dat dan zelf inricht. Hè? Dus je probeert met allerlei slimme manieren, bijvoorbeeld, het heet dan peering, dus dat je het verkeer snel kunt afhandelen. Dus dat mensen lage ping hebben, dus dat het soepel loopt. Dus daar kun je dan nog een beetje mee spelen. Maar in andere netwerken, want wij hebben wel vanaf dag 1 gezegd, ja, KPN is leuk, dat is één netwerk, die moeten we hebben, want die eerste golf, die zit daar gewoon op dat netwerk, dus die moeten we hebben. Maar er zijn in Nederland steeds meer netwerken. Hè? Want je hebt glasvezel nu in de uitrol.
Ja.
Dat zijn verschillende spelers.
Ja, maar je gaat nu al heel ver naar voren. Hè? Want nu met Delta komt eraan met glasvezel.
Ik ga je, prima, dan komen we daar zo.
Maar het eerste is, je hebt nu KPN. Maar dan heb je alleen maar die wholesale aansluiting.
Ja.
Dan heb je nog helemaal geen onderscheidend vermogen. Of had die vriend van jou dat ook allemaal al? En dan heb je net gezegd, het is freedom, het is secure en het is veilig en privacy first.
Wat je dan zelf gaat doen, kijk, al die diensten die je vervolgens op gaat zetten, zoals hoe zit je mail in elkaar? Hoe doe je afhandeling? Hoe doe je je service desk? Hoe doe je e-mailuitwisseling zonder tracing en tracking? Dat bepaal je allemaal zelf.
Ja, pak je die software van de shelf of ging je dat allemaal zelf maken met die mensen die je voor die 2,5 miljoen aannam? Nou, dat gaat dan heel rap. Rausje
dat was niet te doen allemaal zelf. Nee, wat we wel hebben gedaan is, en dat was ook een van de dingen die we gelijk moesten doen, is ons hele order management systeem bouwen. He, dus we wilden want wij hebben gezegd, we willen eigenlijk zoveel mogelijk van onze systemen in-house op eigen machines draaien. En dus niet gebruik maken van allerlei Amerikaanse cloud-diensten en dat soort dingen. Nee, we draaien het zelf. Dat betekent dat in ieder geval onze orderomgeving helemaal zelf gingen
bouwen.
Maar
dat is je interne organisatie.
Ja, maar goed, betekent dus als een klant op je website een bestelling doet, dan komt het in die order manager. Die moet een opdracht geven elektronisch naar KPN bijvoorbeeld. Ja. Van doe dit. Zorg dat ding is. Die wacht op een terugkoppeling. Die moet een signaaltje geven dan naar ergens een logistieke partij die zegt van ik moet een modem dat type inpakken. Die moet op de post. Deze klant wil ook een monteur. Oh, dan moet hij zorgen dat die dag die monteur gepland is.
Dat wil je zelf hebben. Zelf bouwen, die orde.
Dat hele logistieke, van die hele order management, dat wil je echt in huis hebben. Want hoe goed dat loopt en hoe flexibel dat is, en zeker omdat we al wisten dat we multinetwerk gingen werken, is dat gewoon niet in te kopen. Wil je dat goed doen?
En zijn daar geen mooie, de vergelijking met WordPress dringt zich op, mooie open source pakketten voor die je lekker naar je eigen hand kan zetten?
Nee.
Okay.
Gewoon even heel plat. Niets wat voldoet in ieder geval aan onze verwachtingen en eisen. Dus dat hebben we zelf moeten bouwen. Maar andere dingen hebben we ook ingekocht.
Ja, daar gaan we zo over hebben. Ja. Maar andere ISP's bouwen dat ook zelf. Dat is gewoon iets wat een unieke.
Eigenlijk wel. Ik ben nog geen ISP tegengekomen dat die dat ergens gekocht heeft.
Oké. Nee. Het eerste was dus die wholesale. Tweede was bouwen van je eigen order systeem.
Ja.
En Maar ja, naar mijn idee is essentieel dat je even je onderscheidend vermogen met security, privacy enzovoort, dat je daar iets voor bouwt, zodat die klanten hebben van ja, ik vind Freedom top. Ja. Anders blijf ik gewoon lekker bij KPN. Ja. Scheelt ook in geld.
Jij noemde net al de service desk. Ik denk dat daar een belangrijke factor
is. Daar zit een hele belangrijke factor in. Dus je huurt mensen in die je kunnen helpen met wat we noemen first time fix. Dus je belt, je krijgt iemand aan de lijn, die snapt je probleem. Dus als het een simpele vraag is, maar ook als het een technische vraag is. Ja. En probeert je gelijk te helpen naar de oplossing. Dat is echt een heel...
Dus elk internetprovider zeggen, dat doen wij, die juist. Mensen hebben wij.
Ja.
Dus hoe kom je aan mensen die dan het verschil maken?
Dat betekent dat je ontzettend je best moet doen om die mensen te vinden. Want dat zijn echt wel hele lastige... Dat zijn wel een beetje duizend poten. En je moet ze goed betalen. En dat doen we ook. En gelukkig hadden we natuurlijk... daar ben ik ook heel eerlijk. We hadden in het begin mazzel.
Dat je weinig klanten had?
Nee, dat we heel veel mensen hadden die bij ons aanbelden. Van, ik wil heel graag bij jullie werken.
Werken? Ah,
ja.
Okay. Dus ook allemaal Access for Allers.
Oud Access for Allers, maar ook uit andere dingen. Dus we waren op dat moment hot, noem ik het maar even. Ja. Dus ik kreeg gewoon dagelijks sollicitanten gewoon die open sollicitaties stuurden.
Leuk, ja.
En dus dan heb je in het begin zeker de luxe dat je kan kiezen.
Ja. Hoe voelt het om ooit hot te zijn?
Dat is lekker, man.
Ja?
Ja.
Wij zijn helemaal afgeruurd.
Nee, je rijdt gewoon in mijn down. Helemaal warm van.
Je kan alleen maar down gaan daarna.
Nee, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. We kregen media-aandacht. We kregen overal. Je wordt bestookt door sollicitanten.
En je neemt ook mensen aan die elkaar al kennen. Waarschijnlijk in een aantal gevallen. Die al weten dat ze met elkaar kunnen samenwerken. Die dezelfde cultuur hebben.
Nou, en die... De missie van het bedrijf,
begrijpen.
Die begrijpen en daar ook achter staan. Dus die hebben een intrinsieke motivatie om dat ook goed te doen. Dus die staan daar ook helemaal
achter. Dat scheelt je een hoop werving en selectie.
Dat scheelt je heel veel werving en selectie.
Ja.
Oké, daar hebben we service gehad.
Nou, belangrijk onderdeel wat we hadden gelijk moesten hebben is de e-mail. E-mail is een belangrijk onderdeel. Van hoe doe je dat? We willen geen Google Mail of andere dingen. Ze willen gewoon.
Daar bestaat toch wel open source software voor?
Ja.
E-mail servers.
E-mail servers bestaat zeker over software. Maar er is nog een verschil. En we hadden maar heel beperkt tijd. Hè? Dus je moet ook zeggen welke tijdspan hebben. Dus we zijn daarin gaan samenwerken met een bedrijf dat al stond. Een Nederlands bedrijf dat een e-mail oplossing volledig uitontwikkeld had. Sovereign.
Heel even, waarom had je weinig tijd?
We hadden natuurlijk een beetje een grote mond gehad. Dus we hebben gezegd, we hadden in november dat geld opgehaald. En we hebben gezegd, en we gaan in mei beginnen met leveren.
Je had gelijk wel een datum gezegd.
Ja, boom.
Ja, oké. Okay. Half jaar. Met Sovereign.
Sovereign, de e-mail. En die zijn we echt vanaf dag 1 al geleverd. Dus de mensen die zich voor inschreven, die kregen ook alvast een e-mail. Ja. Met het idee, als je straks moet overstappen, wat is de grootste blokker vaak voor mensen om over te stappen, is een e-mailadres. Ik gebruik al 15, 20 jaar een .nl adres. Dan moet ik dat allemaal overzetten. Dus ik zeg, nou, als je mensen nu al een goede mailoplossing geeft, die echt functioneel echt veel verder gaat dan wat ze misschien al hebben, dan hebben de mensen ook de tijd om dat alvast te doen en dan voor te bereiden als we van in mei gaan internet ook gaan leveren, om makkelijker die overstap te bespoedigen.
Hoe zag die deal met Sovereign eruit? Was het een custom-made, bouwden ze die mailserver? Of ze hadden dat allemaal al, dat je een euro, ik noem maar wat, betaalde per client die je aansloot, zodat zij ook weer wholesale een beetje marge hadden?
Ja, het is een wholesale overeenkomst. White label, zoals dat dan heet. Label wholesale. Waar ze wel, wij hadden natuurlijk een bepaald eisenpakketje, wat er niet allemaal al was. Dus zij hebben hun dienst ook wel aangepast op hoe wij dat zagen. Dus ze hebben van allerlei aanpassingen voor ons gedaan daarin.
En je werkt nu nog steeds met ze?
Jazeker. Want dat is een hele goede samenwerking. En zij hebben gewoon een aantal mensen die zich puur 100% focussen op mail. Om die beter te maken. Dus we gaan er ook andere dingen aan toevoegen. Want we hadden gezegd, hoe kun je nou helemaal mooi loskomen van de big tech? Mm-hmm. Dan moet je ook calendaring hebben. Dan moet je ook je context hebben.
Zijn ze allemaal aan het maken?
Zijn ze allemaal aan het maken. Dat gaat allemaal binnenkort ook live. Dus dat,
en wat heet... even, wat is calendaring?
Agendas. Agendas.
Nee, sorry, ik dacht dat, dat het binnen e-mails was.
Nee, gewoon agendaatjes. Maar ook gedeelde agenda's en al die dingen. Juist. Dus dat wil je dan in toegang. Dan kun je helemaal die mensen lostrekken uit de big tech. Ja, in feite.
Een soort Zoho, maar dan dus weer met jullie stempel erop.
Ja, en in Nederland gehost netjes. Nederlandse datacenters, de hele mikmak.
Ja,
en prachtig. Ja, ik ga niet over de gebruikservaring vertellen. Want ja, er zitten ik weet niet hoe groot dat bedrijf is, dat Sovereign. Maar ja, die zit natuurlijk... bij die big tech zitten veel mensen die kunnen weer betere ervaring leveren enzovoorts. Maar ja, je bent overgeleverd aan big tech. Dat is een afweging die je maakt. Waar kies ik voor en wat vind ik belangrijk in mijn leven?
Ja.
Oké, dus off the shelf had je ook e-mail. Je had de ordering had je zelf gemaakt.
Ja.
En wat had je nog meer off the shelf gekocht? Ik vind het wel leuk om al die elementen een beetje te weten. Wat
nou,
je zelf
ding, doet
en hoe je het aan elkaar plakt.
Het grootste probleem eigenlijk waar we tegenaan liepen heel snel is van hoe gaan we dat nou doen, is televisie.
Ja, ja, ja.
Televisie, het serieus is gewoon eigenlijk op IPTV is eigenlijk gewoon een ramp. Het is eigenlijk.
Waarom?
Het is een complex product. Het is een duur om te bouwen. Je komt in een web terecht van uitzendrechten.
Natuurlijk, ja.
Waar je, als je chagrijnig wil worden, zou ik zeggen, ga daar eens een dag proberen te doen.
Zeker als je mensen on demand wilt, dat ze een uitzending kunnen terugkijken.
Dat is verschrikkelijk, waar je dan mee te maken krijgt. Ja. Dat programma mag je wel de reclame doorspoelen, maar daar weer niet. En daar,
Maar dat is toch ook al 100.000 keer ontwikkeld?
En dat valt dus tegen. Want we zijn dus gaan kijken van oké, we willen een aantal dingen. We wisten al dat we een multinetwerk wilden. Hè? Dus we willen niet alleen KPN-netwerk straks, maar ook bijvoorbeeld een e-fiber netwerk of een Delta of een, weet ik het wat er allemaal is.
Regenfiber.
Nou, hoe ga je daar nou televisie leveren? Want we wisten wel, we moeten het wel doen. Want ongeveer 50% van onze klanten
wil
tv. Ja. En dan stapt hij niet over. Ja, dat is net een iets te groot aantal om te laten lopen. Toen zijn we gaan kijken in de markt. Ik ben eerst eens gaan kijken van wat kost dat om dat zelf te ontwikkelen? Nee, ik zei, dan ben je gewoon 2-3 jaar verder en vele miljoenen lichter. Dat heeft heel geen zin. En zoveel tijd hebben we ook niet.
Nee.
We hadden natuurlijk momentum, daar wil je ook op mee. Dus dan zijn we gaan winkelen. En dan kom je eigenlijk tot een conclusie dat er in Nederland op dat moment maar één partij is die dat kan doen.
KPN?
Nee.
Oh.
Nee, dat is Kanaal Digitaal.
Oh ja, daar zitten jullie nu. Dat is
Kanaal Digitaal. Dat is de enige die dat kon doen. En de KPN, die doet het niet. Die doet alleen. Daar kun je wel televisie inkopen.
Mm-hmm.
Maar alleen als je op hun netwerk zit. Niet daarbuiten. En dan ook nog alleen als je ook niet alleen zeg maar gewoon de wholesale dienst afneemt. Maar ook hun IP-dienst. Dus ook hun internetdienst afneemt. Anders is het een no-go. Ja, en die twee dingen wilden allebei.
Nou, net niet. Nee, precies.
Maar wat neem je dan van Kanaal Digitaal af?
Nou, in feite wat je dan krijgt is, is een tv-dienst waarbij je compleet met de zenders, met de rechten om het uit te zenden, de hele mikmak kan doen.
Dus ik kan nu naar Kanaal Digitaal en ik zeg van ik wil nu alle zenders enzovoorts en dan kan ik een wholesale contract met Kanaal Digitaal afsluiten.
Het is geen wholesale contract, het heet een reselling contract.
Een reselling
contract. Juist, omdat wat je namelijk gaat krijgen, dat is die wereld van die contentrechten. De rechten om iets uit te zenden hangen vast aan je brand. Ja. Dus als je zegt, ik wil de platform gebruiken, maar ik wil het als Freedom doen, dan moet ik zelf toch de rechten om het uit te zenden.
Om een clear, precies.
En maar als ik zeg, ik wederverkoop Kanaal Digitaal, dus je moet het wel bij mij bestellen en het staat ook bij mij gewoon op de rekening. Maar dan heet het Kanaal Digitaal, TV van het Kanaal Digitaal. Dan krijg je de uitzendrechter erbij.
Ja, dan is het allemaal geregeld. Tenminste, dat is het allemaal geregeld. Ondernemer of onderhuurder, hoe heet dat?
Ja, ja. En het is een. Dat is een. Ik vind TV een echte. Ik zou het liefst het niet doen, maar goed, dat hoort erbij.
En Kanaal Digitaal heeft ook gewoon 1, 2, 3 RTL. En
de hele. Ja,
alles.
Ja, daar zit, weet je, een pakket van zenders. En dan kun je nog een pakket met 100 zenders, weet ik het.
Ja.
Nooit geweten. Ja, ik verdien me niet zo in die tv, dat klopt. Dus ik klik aan. Ik wil bij Freedom ook hoe tv. Hoe gaat het dan technisch?
Technisch, diezelfde ordersysteem wat ik al eerder zeg, stuurt dan een berichtje ook naar Kanaal Digitaal. Hey, zorg dat er een account aangemaakt wordt voor die. Wij hebben die kastjes op voorraad liggen. Je krijgt dan ook zo'n tv-kastje kun je krijgen. Nou, die wordt dan meegestuurd met het modem naar die klant. En er zit allemaal versleuteling in die kastjes. Er zit een MAC-adres, zoals dat heet, hè, zit er in zo'n kastje. Dat wordt ook doorgestuurd. We hebben dat kastje naar die klant gestuurd. En Kanaal Digitaal zegt, oké, top. Wij halen het verkeer. Wij hebben verbinding met de datacenter van Kanaal Digitaal. Dus daar halen wij de tv-signaal af en wij pushen het dan vervolgens het netwerk op.
Het is wel aan elkaar knopen, hè? Want we hebben nu al die e-mail off the shelf, Kanaal Digitaal off the shelf. Je hebt je ordersysteem zelf gemaakt. Nou, hartstikke goed.
Ja.
Dus, nee, maar wat nog meer?
Nou ja, kijk, dan ga je daarna dingen doen. Oké, wat kan ik zelf doen? Nou, wij zijn bijvoorbeeld goed in... we hebben gezegd, waar vragen onze klanten nou over? Nou, dan ga je... We kregen op een gegeven moment heel veel verzoekjes voor bijvoorbeeld dat we niet alleen een IP-adresje gingen leveren en dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld zijn kleine zakenbedrijven die willen subnetjes hebben. Nou, dat gaat zorgen dat mensen dat kunnen. Dat bouw je dan zelf.
En dan bouw je een business case. Hoeveel mensen willen subnetjes?
Ja, wat kost dat dan? En dan bouw je dat. En dan bouw je dat dus ook weer in je order systeem. Want dat moet dan weer geprovisioned worden, zoals het mooi het heet. dus dan ga je dat soort bouwen. Dus die gaat op die manier ga je daar steeds verder in. Van ja, wat kun je dan bouwen? We hebben op een gegeven moment zelf... we hebben wel bijvoorbeeld... Nou ja, bellen moesten we ook doen. Dan hebben we het platform. Want bellen vonden we een ingewikkelde. Daar zitten we... Nou,
ingewikkeld, bellen
nee,
ingewikkeld.
Ga je bellen, doe zelf niet, een platform ontwikkelen?
Niet aan beginnen.
Ga je zelf een platform ontwikkelen? Omdat je weet dat het gebruik in de consumentenmarkt van bellen... Nee, dat gaat gewoon naar beneden.
Ja, ja,
ga je daar nu heel veel geld in investeren om dat te bouwen? Dus hebben we gezegd, nee, dat doen we niet. Dus we gaan het platform hebben ook... gebruiken white label. Maar vervolgens ga je daar wel op allerlei dingen en features... zoals belbundels en allemaal dat soort dingen. Dat doe je dan weer zelf. Hè, dus daar zit dan wel weer wat werk in. En ja, het is aan de ene kant heel veel bij elkaar knopen. Dat klopt. En aan de andere kant ga je kijken van... Oké, hoe gaan we dat veel verder ontwikkelen? Hè, we kijken nu naar... we willen klanten cloudopslag gaan bieden. Hè, dus dat je een alternatief hebt voor... Dropbox, Google iCloud, Drive, weet ik het. Maar hebben dat is dan open source doen op basis van Nextcloud.
Hebben jullie al wel Webspace, dat mensen hun eigen websiteje kunnen... Ja. Dat is er al wel.
Dat is er al wel,
Heb je het begin van cloud opslag, heb je natuurlijk al.
Ja, maar goed, dat is er. Maar dat is niet iets waar we... We bieden het, omdat we... maar dat is geen onderdeel echt van... dat we daar denken dat we in de hosting... van websites een groot verschil gaan maken.
Ja. Weet je wat
daar is helemaal een enorm veldslag.
Ik moet hier opbiechten dat ik wel klant ben van Access for All.
Ja, dat weet ik.
Ja. En het is zo grappig. Access for All die heeft eens een keertje toen Dropbox nog helemaal niet bestond... hebben ze iets geïntroduceerd dat heette Webdisk.
Ja, klopt.
En er werd dus een deel van jouw webspace... waar je je eigen website kon installeren... werd gebruikt om een... cloud disk aan te maken die je dan vanuit de Windows verkenner en dat soort dingen kon volstoppen of leeghalen en gebruiken. En toevallig kreeg ik dus onlangs bericht dat je nou voor eind van dit jaar of zoiets moet je alles weghalen wat daar staat, want ze gaan het opheffen.
Ja, dat zat erin, hè?
Ja, KPN.
Ja. Nou ja, kijk, wat je nu natuurlijk wil... je wil een wat moderner systeem... waarbij je synchronisatie met je desktop doet... en allemaal dat soort dingen. Hè. Ja. Dus, en net als een Dropbox of noem het maar op.
Ja, precies. Ja. Van die gelikte software wil je dan ook hebben.
En, dan, omdat wij in de open source hoek zitten... is Nextcloud de meest voor de hand liggende. Aha. Daar kijken we ook naar.
Ja. Kun je iets... Hoeveel... Dus nou, mensen, ik ging even aanklikken wat ik eventueel zou doen. Toen kwam ik op €74. Bij KPN heb ik €85. Ja. Euro. Dus ik denk, ja, dat is verschrikkelijk. Laat me zitten. Ik had geen tv erbij. Want mijn vrouw zegt altijd, we hebben NLZiet. Dus als je NLZiet hebt, waarom heb je dan tv?
En dat heeft ze helemaal gelijk in.
Ja, het is
ik geef er groot gelijk.
Maar goed, daar vertel ik het niet over. Mij gaat het meer om hoeveel klanten... weet je, die betalen dus de ARPU is dan zeg maar €75 of €70 gemiddeld. Wat is het gemiddeld? Denk ik 70, 75 bij jullie?
Van een klant?
Ja?
Nee, ligt iets lager. Ligt rond de €58, €60.
Oh ja, want ik had natuurlijk 1 gig. Ik wil natuurlijk snel. Ja. Ik heb glas thuis. Dus oké, mooi. Hoeveel, weet je, hoeveel klanten heb je nodig om break-even te zijn? Ben je al break-even?
Onze business case gaat uit dat je een klantenbase hebt met een actieve internetaansluiting van ongeveer 18.000 à 19.000 klanten. Daar moet je zijn om break-even te kunnen draaien.
Dan al?
Ja.
Ja, en heb je die al?
Nee, maar volgend jaar wel.
Ah, maar jongens, dit is toch makkelijk? Dan doe je toch gewoon, ja, je rekent uit met een campagne, je customer acquisition kost een hoge €1.000. Maar ja, je hebt zo bij elkaar geblazen dat je meer dan 18.000 hebt, volgens mij. En
maar als je 18.000 maal €1.000, dat is een hoop geld.
Nee, oké. Okay. Nou ja, doe je. Reken je dat trouwens uit? De customer acquisition cost, hoeveel dat is?
Wij weten heel goed wat we. Ja? Wat, ja, want
wat een nieuwe klant kost.
Een nieuwe klant kost gewoon. En dat is het probleem. Je moet die kosten moet je vooruit financieren.
Ja.
Want je moet een modempje sturen. Nou, zo'n modem kost 100, €110. Dan moet een monteur heen, dat is €75. Ja, ja, ja. Je hebt wat handling, kost €25. Je hebt activatiekosten op zo'n netwerk, die je dan van de netwerkbeheerder in de richting krijgt. Nou, dat kan verschillen tussen €25 tot €100. Dus je bent gewoon €250, zeg maar even, ongeveer kwijt voordat je die klant online hebt.
Ja.
En die moet je out of pocket betalen. Dus als je 10.000 klanten aansluit, ben je €2,5 miljoen kwijt. Dan heb je nog niet de huur van je pand en het salaris betaald. En je apparatuur en je equipment. En
ja,
je
dat dillen. Gaat hard.
Dus het gaat best hard. Vergeet het niet. Dus 2,5 miljoen startkapitaal klinkt leuk. Maar dat is, hè, want je moet dan, nee, dat is weg. Hè, dus we, daarom hebben we vorig jaar een crowdfunding tweede ronde gedaan. Om nog eens een keer 4 miljoen groeikapitaal op te halen. Ja. En daarmee kunnen we weer verder groeien. Maar ook uiteindelijk zal je...
Maar had je die 18 nu al? Want toen was ik aan het lachen. Dus toen
die 18.000.
Ja, toen al, vorig jaar?
Volgend jaar wel.
Volgend jaar, in 2023. Wat we nu zien is dat we eind 2023 zogenaamd EBITDA positief zullen zijn.
Ja. En wat heb je dan echt goede targets van? Oh, dat moet naar de 25 en naar de 50. En dan verkopen we het en dan verkopen we alles weer aan KPN.
Nee, want dat doel hebben we helemaal niet.
Dat staat in je.
Ja, want onze belangrijkste aandeelhouder is een stichting Appeltaart. Ja.
Topnaam.
Topnaam. En die heeft ook een oorsprong.
Met dank aan Rob Groengrijp waarschijnlijk.
Wat zeg je?
Met dank aan Rob Groengrijp. Ja, Appeltaart is typisch iets uit de hectichoek.
Ja, dat is het ook. Hè. Daar komt het ook vandaan. Ja. Hè. Want vroeger als je dan bij systeembeheerders iets gedaan wilde krijgen... Appeltaart. Wat niet op het menu stond, dan een appeltaartje en dan regelde ze alles voor je. Tot de dag vandaag eten we trouwens veel appeltaart.
Ja, natuurlijk. Heel goed, ja.
Dus we krijgen ook wat voor klanten een appeltaartje als we iets gefixt hebben. Waar was ik eigenlijk?
Nou, je was bij... ik zei van, en dan verkoop je... Heb je de 50.000 en dan verkoop je
Doel.
De KPN.
Nee, dus alles zit in dus die stichting heeft het prioriteitsaandeel of zoiets. En die bewaakt onze missie. Dus die kijkt, hè, houden wij ons aan de missie? Strijden we voor open source? Gaan we niet met klantendata aan de haal?
Privacy.
Doen we daar dingen netjes? Gaan we niet allemaal mensen tracken en tracen om de marketing te optimaliseren? Noem het allemaal maar op.
Mensen onderrichten op het gebied van security. Staat er vast ook wel ergens in?
Dat staat er zeker in. Nou, dat soort dingen staan daarin. En daar staat ook in dat zij uiteindelijk het veto hebben over verkoop. Het zou theoretisch altijd kunnen natuurlijk. Maar ik kan je vertellen dat een verkoop aan een KPN... wel een paar rode vlaggen doet opgaan.
Ik kan me voorstellen.
Dus die stichting is een soort waakhond.
Dat is een waakhond. Dat is echt een waakhond. Die, en als ik iets doe wat dus niet klopt... dan mag ik iets anders gaan doen.
En je kunt dus wel, Ben zei het al... als je maar genoeg klanten krijgt en dat dreigt te gaan gebeuren... dan ga je waarschijnlijk winst maken.
Ja.
Wat gebeurt er dan met die winst?
Nou, twee dingen. We hebben natuurlijk, er zal dividend uitgekeerd gaan worden dan.
Ah zo, maar voor een deel aan die stichting.
Voor een deel aan die stichting. We hebben vorig jaar die tweede crowdfundingsronde gedaan. Daar hebben we certificaten op uitgegeven. Dus we hebben ook heel veel klanten, dingen die zijn certificaathouder. Dus die ontvangen dan hun deeltje.
Okay.
En dan gaat een deel naar de stichting. En de stichting heeft dan ten doel om projecten of ideeën op internet als een fonds te kunnen funden.
Ah, dus die gaat een soort NL-net, dat bestaat ook nog steeds, gaat die geld uitdelen?
Correct.
Aan projecten die iedereen kan voorstellen?
In feite wel.
Kunnen wij ook...
Ik heb twee dingen. Eerst, hoe controleert die stichting jou? En jouw organisatie, is dat periodiek? Is dat een keer...
Zitten we bij elkaar en dan doen wij een maandrapportage. Dus we rapporteren elke maand over niet alleen cijfers, maar ook wat hebben we gedaan. Wat hebben we op public affairs gebied gedaan? Wat hebben we op privacy dingetjes gedaan? We zijn bezig met die rechtszaken. Hoe staat het daarmee? We zitten in een onderwijscoalitie over kijken van kunnen we alternatieven bedenken voor big tech in onderwijs? Hè? Want waarom moet een kind van 4 een Google-account krijgen?
Ja.
Of een Microsoft-account, maakt niet uit. Maar... Nee. Dus daar kijken we naar. We zitten in een privacycoalitie waar we ook bij de overheid wat meer aankloppen om duidelijke dingen op de agenda te krijgen. He, dus daar worden we ook op afgerekend.
Okay. Ja. Dat was 1. 2, dat dividend uitkeren, ik weet dat niet. Want je zou al zoveel moeite hebben om bij te blijven, om die gebruiksvriendelijkheid goed te houden, om de goede services aan te bieden. En dan heb je zoveel innovatie en geld en mensen nodig om dat te blijven ontwikkelen. Dan heb je echt geen ruimte om ook nog eens een keer dividend uit te
geven. Hoe stom is het om dividend weg te geven?
Ja. Nee, maar zonde. Nou, je gaat natuurlijk niet je hele winst weggeven. En laten we ook eerlijk zijn, het is voorlopig ook helemaal nog niet aan de orde. En dat zal echt nog jaren duren voordat we daar zijn.
Kijk maar even vooruit.
En als je vooruitkijkt, denk ik dat je gaat zeggen van oké, ik ga dit deel van eventuele positieve kaststroom gebruiken om te investeren, te innoveren. En dit deel ga ik ook naar de aandeelhouders toe laten komen.
Ja.
Want uiteindelijk hebben we 2000 certificaathouders, die hebben geld in ons geïnvesteerd en dan... Weet ik wel dat de meesten dat hebben gedaan om die missie te ondersteunen. Vanuit,
je hoeft helemaal geen dividend.
Nou heel ja, veel niets,
ik vind wel dat je die dat als je die mogelijkheid hebt, wel moet doen.
Ja.
Ja. He, die mensen hebben wel dat geld aan ze toevertrouwd, moet je ook daar.
Maar je hebt dus wel het dilemma, dat zeggen wij dan hier in koor. Alle dividend dat je weggeeft, kun je niet gebruiken voor je doelen.
Ja, precies. Maar daarom gaat er dus ook een deel. En daarom heb je die stichting. Die wel die doelen kan. En daarnaast heb je dus natuurlijk, wil je natuurlijk een deel voor je eigen innovatie houden.
Ah, daar hadden we het ook nog, hadden we ook nog vragen over. Ja.
Ja, dus hè, je wil. Nou ja, ik noemde bijvoorbeeld zo'n cloud-opslag. Ja, dan moet je wel. Je kan de open source of wel van de plank trekken, maar daarmee heb je nog geen dienst. Hè, dus dan moet je dat wel bouwen en dingen en zorgen dat klanten dat kunnen.
Dat
dus dan moet je wel
als
in
voorbeeld
investeren.
Van innovatie.
Nou, ik weet niet of dat nou echt gelijk innovatie is. Nee, maar het is wel dat je werkt uiteindelijk aan een. En dat denk ik wel innovatie is. Hoe kun je werken uiteindelijk, zeker ook bijvoorbeeld in de kleinzakelijke markt, al naar een open source alternatief voor Google Docs.
Ja, maar leg, dat is best wel interessant.
Dat ook echt werkt.
Dat is echt interessant, vind ik. Want
we daar zijn we nog lang niet.
Nee, we hebben het over public spaces, hebben we het hier ook gehad. Ja. En de big tech. En,
ja.
Dus je bent nu kleinzakelijk en je gaat alleen maar volgens de principes van public spaces.
Ja, dus wat je, we hebben een aantal bouwstenen, die heb je wel bij elkaar. Met een paar losse bouwstenen ben je nog niet. Je moet ze A goed in elkaar klikken. En je zult dat toch echt nog wel innovatie op moeten doen, een doorontwikkeling op moeten doen, om dat echt heel goed kan laten werken. En ik geloof best dat je nu al dingen kunt doen met een paar enthousiastelingen, noem het maar even. Maar wil je dat echt makkelijker bereikbaar maken voor een grote groep, zul je daar nog echt wel aan moeten ontwikkelen en moeten innoveren.
Nou ja, je ziet het al, weet je wel, hoeveel mensen gebruiken Signal, hoeveel mensen gebruiken Brave, hoeveel mensen gebruiken Jitsi. Ja, inderdaad, zo. Want,
ja, dat ziet niemand, maar ik heb heel klein bezig.
Ja, we hebben 100 videokijkers.
YouTube is dat.
Wij hebben voor ons interne videocalling gebruiken we inderdaad, dat heet dan Big Blue Button als videoconferencing tool. We gebruiken Mattermost als chat interne met channels en in plaats van
Slack.
Weet je wel, dat soort dingen doen we allemaal. Allemaal draaiend op eigen servers. Want als je het op eigen servers draait. Hè, want op Slack hebben we vroeger ook gebruikt. Maar zeg, daar kunnen we geen klantgegevens op uitwisselen. Want dan heb je een privacyprobleem. Ja. Want in feite gaat dat via servers buiten het bedrijf. Dus als we een zelf Mattermost draaien, lossen we dat op. Weet je, dus op die manier kun je veel efficiënter werken ook. Maar dat zijn voor de meeste bedrijven zijn dit soort oplossingen. Want zijn het te veel losse bouwstenen nog. Dus ik vind wel, hoe kun je uiteindelijk nou een soort oplossingen suite ontwikkelen. Voor kleinzakenbedrijven. Waar al dat soort dingen aan elkaar hangen, dat je dat daar moet je echt nog wel aan werken, hoor.
Ja, dan geven jullie jezelf de taak om dat te integreren of zo. Is dat wat je bedoelt?
Daar willen we zeker een rol in spelen. En ik hoef dat niet alleen te doen.
Nee.
Dat kun je ook met een paar partijen doen. Hè. Dus ik bedoel, we hebben ook nog een soort collectieve intelligentie in het land. Dus als je daar met een paar partijen aan werkt, kun je misschien samen iets ontwikkelen.
Dus dat zijn jullie nog niet aan het doen?
We zijn al wel dingen aan het doen. Maar dat is gewoon nog niet productierijp.
Ja. Nee.
Maar goed, het is. En nu zit ik te denken, dat zou een prima propositie zijn voor kleinzakelijk. Inderdaad, ik ben meer bekend met Jitsi, dus daarom dacht ik...
Hetzelfde idee
en je doet al die partijen bij elkaar die wel de public space ondersteunen.
Ja.
Maar ja, mooi, dat moet je doen, want dat is er nog niet.
Nee.
En welke partners ga je dan gebruiken om dat te bereiken? Welke partners moet ik aan denken? Want je zegt, dat doen we met partners.
Ja, bijvoorbeeld voor de Big Blue Button, dat kunnen we dan zelf wel. De cloud storage zou je bijvoorbeeld met een... Want je hebt een goede cloud omgeving nodig. Ja. Maar dat kun je met de Good Cloud doen. Ik weet niet of je
de Good Cloud, van naam.
Die partijen, daar werken we dan mee samen.
Oké. Maar uiteindelijk, waarom biedt dan KPN niet een public spaces propositie aan voor kleinzaken? Dat kan, hè?
Ja, KPN zit op een hele andere lijn. Weet je, neem bijvoorbeeld...
In de niche.
Je wil het mooi koppelen. Bijvoorbeeld, dan ga je bijvoorbeeld nadenken van... Oké, je moet ergens inloggen. Identity check. Je hebt in Nederland een hele mooie open source oplossing. Dat heet Irma.
Kennen we.
Ja, die kun je dus integreren bijvoorbeeld. Kun je bijvoorbeeld zeggen van... met Irma kan ik inloggen op onze mijnomgeving. Dan kun je dat, of op het andere. Ja. Dan kun je dat natuurlijk integreren. Dus er is een hele mooie, prachtige open source oplossing... die gewoon klaar ligt. Die kan iedereen gebruiken. Maar wat KPN doet, die gaan zelf een ding ontwikkelen.
Oh ja.
Die zitten zelf weer... PIM heet dat, geloof ik. Dus die hebben weer de eigen... Personal Identification Manager of zoiets. Die gaan dan zelf dus weer closed source software ontwikkelen. Dus die zitten op een heel ander pad.
Ja, maar je weet toch wel waarom ze dat doen?
voor de Ching Ching.
Ja, precies, want dan hebben ze zelf IP, hebben ze het zelf in de hand, dan kunnen ze zelf.
En juist bij iets als een identity manager, waar je dus gaat over persoonsgegevens, vind ik het dan juist extra belangrijk dat je dat open source doet. Want het gaat mij niet in open source dat je er niks aan mag verdienen. Natuurlijk mag je aan open source ook verdienen. Maar het gaat erom dat je zichtbaar hebt wat gebeurt hier. Dat mensen kunnen gewoon controleren wat daar gebeurt. Daarom vond ik het ook zo sterk met allemaal van die, wat toen ontzettend gevoelig was, bijvoorbeeld coronamelder. Dat ze hebben besloten te gaan. Dat ligt zo gevoelig. Laten we dat open source doen. Dan kan iedereen kijken wat we daarmee doen. Dat volgens misschien niet veel mensen dat doen, maar je maakt het open.
Het moet kunnen.
Het moet kunnen.
Dan zullen er mensen.
En dan heb je ook nog weer een stukje collectieve intelligentie. Want er zijn ook weer mensen die zien, er zit daar iets mis.
Ja,
en
die kunnen daar dat. Niet iedereen hoeft het te bekijken. Dat is helemaal niet nodig.
Nee. Ja. Maar juist bij dit soort dingen is dat super belangrijk. En vind ik het zonde dat KPN daar weer een van de mistig ding bouwt.
Ja, maar Anko. Wij maken nu 6 jaar de technoloog.
Yes.
En we praten al 6 jaar over public spaces, open source software, dat bij elkaar verbinden, privacy, en security en IRMA. En noem allemaal maar op.
Ja.
We zijn 6 jaar verder en ik ben heel bang dat we hier over 16 jaar nog zitten. En dat het nog niet gebeurd is. Dus wat houdt het tegen?
Ik ben het met je eens dat het allemaal vreselijk lang duurt. Veel te lang.
Maar
dat heeft
dus
ook
wel
te maken
stap,
dat ik zie ook dat het idee dat je ook dingen met open source kunt doen, dat daar anders naar gekeken wordt in de laatste 2-3 jaar dan daarvoor. De acceptatie daarvan wordt beter. Want daar begint het natuurlijk. Men was ook heel huiverig voor dat alternatieve scientje. Met die mannen voornamelijk. Met hoodies aan. Die een beetje lopen te programmeren.
Maar nu zijn het mensen, hippe mensen als Anko. Weet je?
Dat is ik zou niet onder de hippe. En Brenno. Het wordt breder. Het wordt dingen. Binnen de overheid is men een bewezig. Dus er komt een veel groter draagvlak voor. Dus ik denk nog steeds dat het echt wel nog wat jaren zal duren.
En de houding tegenover Big Tech is ook veranderd.
Die is ook veranderd, ja.
Dat is ook veranderd. En misschien ook nu. Ik verzin iets. Misschien slaat het echt helemaal nergens op.
Nou, kom op.
Maar ik heb het idee dat de hele gebruiksvriendelijkheid of de extra features van Big Tech de laatste 2-3 jaar, het is allemaal wel hetzelfde. Dus je kan een heel moeilijk stappen nog maken daarin. Want daar heb ik nog 100 features erbij. Niemand gebruikt het. Dus wat ik moet doen, doe ik al.
Ja.
Dus dan is het makkelijker. Dus makkelijk voor open source om par te komen met de hele gebruiksvriendelijkheid. Want het is een knop en je kan bellen bijvoorbeeld. Of het is met je login gewoon en je wachtwoord en two-factor authentication inloggen. Dus dat is vrij gestandaardiseerd steeds meer de laatste jaren.
Je zult steeds harder, dichter erop komen.
Ja.
Ja, dus die gap in functionaliteit die zal kleiner worden. Dat klopt.
Denk ik ook.
En vergeet het, de grote bedrijven hebben natuurlijk een enorme voorsprong gemaakt. Want ze hebben natuurlijk hartstikke mooie goede oplossingen gebouwd. Waar veel mensen mee kunnen werken. En hebben daar enorm veel geld en development aan tegenaan gegooid. Ja, en die open source is natuurlijk veel kleinere dingen. Dus die hebben een enorme instaalslag te maken. Maar ik ben met je eens. Ja, het houdt een keertje op. Dus je kan dichterbij komen. En ik denk dat je ook wel gewoon op hetzelfde niveau kunt komen. Maar daar zijn we nog wel even mee bezig.
Hoeveel jaar?
Ik denk dat de komende 5 jaar echt heel veel gaat veranderen.
Dus wij moeten nog 5 jaar wachten hebben.
Ja. Nou ja, dan heb je nog 5 jaar waar het programma.
Ja,
dat is waar. En dan zijn we klaar. En volbracht, dan hoeven we helemaal niks meer. Mooi.
Hey, het probleem waardoor AccessWall zichzelf op een gegeven moment moest verkopen was dus dat ze de benodigde investeringen niet konden opbrengen. Daar waren we het net wel ongeveer over eens. Waarom zou Freedom de komende eeuw wel al die investeringen kunnen blijven opbrengen?
Ja, dat is een goede vraag. En wij hebben ook continu die uitdaging. Hè? Dus we moeten voorlopig, zeker in de komende 4-5 jaar... moeten we gewoon nog veel investeren om echt positief te worden. Hè? Dus echt ook cashflow positief, zoals dat heet. Daar is, en die groei die we nu doormaken met die aantal klanten. Want die vraag heb ik nog niet echt beantwoord.
Hoort is die groei, ja precies.
Dus die groei die we doormaken, groei kost geld. Dus de komende jaren willen we nog flink doorgroeien. Dus er zal nog geld nodig zijn. Dus we hebben twee keer een ronde gedaan. 2,5 en 4 miljoen. Dat betekent dat we er nog niet zijn. Dus er zal nog wel een derde ronde komen. We zijn nu ook in gesprekken met banken. Want banken gaven eerst niet thuis. Maar zien nu ineens van, Dat is gewoon een bedrijf met omzet, dingen, klanten, groeit. En wat hebben ze nodig? Is eigenlijk gewoon groeikapitaal. Want als je de groei op nul zet, ja, dan kun je ook je broek ophouden. Ja, dat is niet zo spannend, maar dan is het wat het is.
Want de marge is 60-70%, hè? Hangt er vanaf hoeveel enzovoort. Nee, minder?
Op de bruto marge?
Als jij gewoon, je klanten en je hebt je normale operating cost en je hoeft niet zoveel nieuwe klanten te hebben, je gaat niet zoveel investeren.
Nee, als je kijkt gewoon naar een internetverbinding, hè, gewoon wat dan de bruto marge is, dus je verkoop vermits je inkoop. Ja. Denk aan tussen de 20-24%. Dat is je bruto marge.
Maar als je kijkt naar de marges van Vodafone, Ziggo of KPN, dan denk ik, holy moly, dat is ver boven de 50%.
Maar nou raken we een interessant onderwerp.
Ah, eindelijk. We hebben de 55% moeten wachten.
Ja, dan hier zit je nou precies met de machtspositie en de monopoliepositie van die twee partijen op die netwerken. Want die kunnen eigenlijk nu, even heel plat gezegd, vragen wat ze willen. Nou ja, Vodafone Ziggo is helemaal makkelijk. Want die hebben op dat coaxnetwerk en die laten gewoon niemand toe. Dus die kunnen vragen wat ze willen op het netwerk. Er is totaal geen concurrentie. Dat betekent dat eigenlijk voor consumenten die prijs veel te hoog is. En zit ook op een prijsspel, als je naar de EU kijkt, wat echt veel hoger is dan om onze ringende landen. Mm-hmm. KPN doet hetzelfde. Ik begon zoals in het begin via die Cambriumroute, dat ik via een vriendenpartij kon inkopen. Inmiddels zijn we verder en mag ik wel direct. Hè. Op een gegeven moment zaten we toch aan tafel, want ze zagen, ze verkopen toch echt wel lijnen. Maar je ziet dat je krijgt inkoopvoorwaarden. Die zijn gewoon niet goed. Even voor jouw beeld. Vooral je hebt een giglijn. Ja. Mijn inkoop wholesale voor die giglijn, waar ik daar zelf nog van alles naar moet doen, is hoger dan de retail prijs van KPN.
Nou, waarom stuur jij geen aangetekende brief naar de ACM?
Dat denk ik dat ik dat niet doe. We zijn continu in gesprek met de ACM. En er is natuurlijk een hele sessie al afgelopen jaar geweest door de ACM. Die heeft die was van plan weer te gaan reguleren. Dus die hebben daar allemaal kennis. Ze hebben ook ons geïnterviewd. Dat vinden wij ervan. Ik heb het tarieven laten zien hoe dat dan zit. En ze zouden afgelopen april een reguleringsbesluit nemen. Maar toen deed KPN een slimme zet. Die zeiden van, maar dat hoeft helemaal niet. Wij doen wel een toezeggingsbesluit. Dan zeggen wij dit toe. En dan hoef je niet te reguleren. Nou, zei Daasem, dat is eigenlijk wel mooi. Dat is mooi. Dan hoeven we ook dat niet te doen. Want ja, die waren bang voor weer rechtszaken.
Zeiden alleen wanneer?
Nee, en de KPN had gezegd, nou, dit doen we. Dus voor komende 8 jaar zitten we hier de tarieven. Met een klein beetje inflatie. Badibadiba. En de ACM ging eigenlijk voor zijn beurt praten. En die zei eigenlijk gelijk, dat vinden we wel een goed voorstel. En ging daarna pas aan de markt vragen wat die ervan vonden. Nou, dit voorstel is echt waardeloos.
Waarom?
Nou, op papier, als je even gewoon snel kijkt, denk je van, die maandtarieven voor die lijnen, die zijn eigenlijk wel goed. Mm-hmm. Dat ziet er eigenlijk wel goed uit. Dat is wel interessant. En dat is ook wel goed. Ik had even snel een business case gemaakt. Dit is echt wel cool. Dan kan ik misschien echt mijn marge vergroten. Plus echt scherpe tarieven aanbrengen. Ook even naar die klanten. Dus we worden allebei blij. Totdat je verder gaat peuren in hoe dat nou echt zit. En dan kom je dus achter dat als je dan verder zoekt, achter alleen dat tarievenblaadje, wat moet je nog meer doen? Dat de investering die je moet doen om hierbij gebruik te kunnen maken, al de eenmalige zin, ik moet al bijna 4 miljoen aan euro's gewoon eenmalig investeren, wil ik überhaupt dit werkend krijgen.
Maar zeg maar technisch moet je investeren om...
Ja, gewoon geld om je moet dan in de wijkcentrale spullen neerzetten. Dan zegt ze, dan wil je daar... dat zijn dan, als je dat in heel Nederland zou willen doen, zijn er 161 locaties waar je dan moet zijn. Je wil daar, dan moet je een kolorek afnemen, zegt KPN. Dat staat niet in het tarievenblad. Ja, dat is activatiekosten, €25.000. Trouwens, dat is ook €3.000 per maand. Ja, het staat niet in het tarievenblad. Nee, maar het komt er wel bij. Man, dat weet je toch. En dan eigenlijk kom je eruit, als je dan goed dat doorrekent, dat het pas zin heeft om zo'n contract te doen met KPN, als je 5% marktaandeel hebt.
Ja.
Of landelijk, of in een bepaalde regio. Dat zou nogal kunnen. En eigenlijk is er maar één partij in Nederland die daarvoor in aanmerking komt.
En dat is
T-Mobile. En wij gaan er ook vanuit dat eigenlijk dit voorstel is gewoon voor T-Mobile geschreven. En alle kleinere partijen of toetreders tot de markt, zoals wij dan zelf dan noemen, die kunnen hier helemaal niks mee. Dus je zit met een soort kip-ei verhaal dat je zegt, ik wil wel groeien, dan moet ik eigenlijk dat hebben, maar dat kan ik nog niet financieren. Dus ik moet het oude het standaard contract hebben met die waanzinnige prijzen. Maar daarmee kan ik nooit echt competitief worden. Dus dat is wel het dilemma met dit soort partijen, als de KPN's waar je mee worstelt.
Een drama, man.
Terwijl je, als je dit doet bijvoorbeeld met andere glasvezels, bijvoorbeeld E-Fiber, nou, Delta, die volgt een beetje de KPN. Die kijkt eigenlijk gewoon, wat doet KPN, doen wij dat ook? He, dus dat zijn een beetje, nou, daar word je ook niet warm van. Maar als je bijvoorbeeld praat met E-Fiber of een Open Dutch Fiber of dat soort partijen, die kijken er heel anders naar. Die zeggen, nee, we zijn gewoon een pure wholesale partij. We doen zelf ook geen... We verkopen zelf geen abonnementen, puur wholesale.
Ja.
Ja, en dan krijg je ineens een heel ander inkoopmodel. En dan zie je ineens dat die lijn in plaats van naar zo'n 1 giglijn inkopen, zeg even 45-50 euro kost, kost die ineens 20 euro. Dat scheelt gewoon 20-30 euro per maand, die ik gewoon aan de klant kan doorgeven. Als een filter. Dat betekent dus dat op die netwerken wij gigverbindingen verkopen voor 49 euro. Waar ik op KPN 79 euro zit. Ja. Dus we maken wel een prijsverschil op welk netwerk je zit.
Ja, slim.
Ja. Ja. Ik durf bijna niet te vragen, wanneer kan ik bij jullie mobiele telefonie afnemen?
Dat is een hele goede vraag.
Alweer.
En het antwoord is, dat weet ik nog niet. Het staat wel op onze wensenlijst.
Ja.
We hebben er ook wel vooronderzoek naar gedaan. We hebben er ook wel naar gekeken. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, we zijn eigenlijk nog steeds met een klein team. Dat betekent dat we kunnen alles, maar niet alles tegelijk.
Ja, begrijp ik.
Dus we hebben dat gezegd, nou, laat dat nog even wachten.
Maar de hele MVNO-wereld is vrij gestandaardiseerd. Dus dat is vrij makkelijk. Maar dan heb je er echt meer nodig dan 18.000.
Zeker.
Dan moet je echt naar de 100.000, 150. Ja. Wil je een beetje meedoen. Dus dat...
Ja, dus daarom hebben we ook gezegd, parkeer.
Ja,
parkeer.
Ik vind het wel een lastige business, hoor.
Ik heb nog een paar losse vlotters die ik even kwijt.
Doe maar even. Nou, we zijn over de tijd. Los vlotters.
Ja, hoe energiegevoelig is jullie branche? Hoeveel last hebben jullie van de energieprijzen?
Nou, vooralsnog nog niet. Omdat we daar waar zitten de datacenters, zeg maar. Want dat is dan het belangrijkste onderdeel. Daar zitten voorlopig nog vaste tarieven op. Dus, maar goed, op de lange termijn toekomst vind ik dat moeilijk voorspellen nu. Wat we wel hebben gedaan is, al onze apparatuur is redelijk nieuw. Of is eigenlijk nieuw. Wat ervoor zorgt dat onze routers en switches en al die troep die we in datacenters hebben staan.
Ja.
Dat die energiezuinig is. En dat heeft de afgelopen jaren echt wel een vlucht genomen. Dat dat echt wel scheelt in stroomverbruik.
Ja.
En en dat zijn eigenlijk de grootste energiekosten die we hebben. Dus ja. Ik vind het tot nu toe te overzien.
We hebben het wel over innovatie gehad in dit uur. Maar het is me niet helemaal duidelijk. Is dit eigenlijk nog wel een innovatieve branche? Ik heb niet zo heel veel revolutionairs voorbij horen komen.
De breedband zelf, is dat revolutionair?
Dat hebben we intussen toch wel alle bandbreedte die we nodig hebben, of niet dan?
Nou, dat is een hele goede... Dat vraag ik me af.
Je durft het niet te zeggen, hè?
Nou, nee, dat vraag ik me af. Want ik denk, ja, hè, als je kijkt naar een gemiddeld huishouden, als je daar een 200 Mbit lijn levert, kun je alles doen.
Ja.
Hè, dan kun je Netflixen en Teams calls. En of je nou meer bandbreedte hebt, je Teams gaat echt niet harder. En je gaat ook niet harder streamen. Dat is niet. Maar wat je wel ziet, bijvoorbeeld wat heel interessant is de ontwikkeling die bijvoorbeeld gaande is in waar ook Facebook in die metaverse, in het gamen en toestanden. En dat zijn wel toepassingen waarvan ik denk dat die in de toekomst veel meer bandbreedte gaan vragen.
Ja.
Ook omdat die bandbreedte beschikbaar komt. En we lopen nu in Nederland nog voor, dus niks. Maar als er ook in andere landen die bandbreedte toeneemt, zullen ze ook die oplossingen meer bandbreedte gaan vragen. Dus ik geloof echt wel dat die gigabit trend, die in Nederland echt wel gaande is, hè, dat mensen naar gigabit, niemand die het volgens mij nu nog echt nodig heeft.
Oh ja, echt wel.
Ja, nee, hebben.
Totaal niet.
Maar dat echt wel een ding was. Dus ik verwacht ook nog wel dat er op een gegeven moment ook 10 gig verbindingen over de plank gaan.
Ja. En tot slot, tenminste voor mij tot slot, wat worden nou of zijn in de nabije toekomst de issues voor een internetprovider? Wat gaat jou uit je slaap houden het komende jaar of zo?
Nou, eigenlijk heb ik dat al gezegd. Wat mijn belangrijkste reden is, is van, wij moeten gewoon zorgen dat we continu genoeg kapitaal hebben om die groei te kunnen financieren.
Ja.
Dat is de korte termijn focus even. Ja. Hè? Dat is zorg van, want ik wil uiteindelijk gewoon zorgen dat het bedrijf zich zijn eigen broek kan ophouden.
Ja.
Zodat je die dingen die je wilt doen, als je aan je missie en aan die andere dingen, dat je dat ook daadwerkelijk
Maar daar wil ik ook een voorbeeld van. Want die missie, dat zijn ook dingen die je uit je slaap horen te houden. Waar een ontwikkeling in kan zitten. Wat is het belangrijkste daarvan het komende jaar?
Nou, wat belangrijk. Nou, kijk, even de belangrijkste en het meest.
Noem eens wat.
Het meest in de oog springende in wat in die missie is, is nu die rechtszaak. Die is gewoon en dat weten we gewoon nog even. En dus ik ben heel benieuwd wat daar gebeurt en wat we daar weer aan vervolgen moeten geven.
Ja.
Wat ik zelf een heel mooi project vind, waar ik echt hoop dat dat een vlucht gaat nemen, is dat we zijn bezig nu met een gemeente in Groningen, in de provincie Groningen, gemeente Westerkwartier, om te kijken, kunnen we daar een project op zetten? En dat als een voorbeeld om verder uit te rollen door in meer gemeenten in Nederland, waar je bij gezinnen die niet kunnen bolwerken, toch en daar een internetverbinding kunt leveren. Op een andere wijze in samenwerking met de gemeente, in samenwerking met ook bibliotheken voor een stuk training, in samenwerking met lokale installatiebedrijfjes. Nou, dat vind ik mooie projecten, ook om daaraan te werken. Dus dan gaat het meer over digitale inclusie dan over privacy.
Ja, mooi.
Ja.
Mooi. Anko Scholten ter Horst, bedankt. Wij weten alles van het reilen en zeilen van een ISP.
Goed, hè?
Ja, daar ben ik blij mee. Hartstikke mag ik nog even.
Tevreden naar huis.
Ja, zeker. Herbert, bedankt.
Ben ook bedankt.
Ja, dit was Technoloog nummer 306. Tot de volgende Technoloog. Hoi.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.